Oké, we gaan gelijk beginnen. Welkom op de Bijbelstudie vanavond. We gaan weer verder met Handelingen. En Tom, wil jij beginnen met het gebed voor ons?
Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Vader, dat wij zo bij elkaar kunnen komen, Vader. Dat we van uw woord kunnen leren hier. En zeker in de bedeling waar wij nu in zitten, Vader. Dat wij u dankbaar zijn, Vader, voor wat u voor ons gedaan heeft aan het kruis. Dat wij daardoor zonder iets, zonder niks, gewoon naar de hemel kunnen komen, Vader, als wij het woord aannemen. En ik dank u wel daarvoor.
Amen. Handeling 28, gaan we heen. En, even kijken. Handeling 28, vers 26. Ja. Nou, we weten, Paulus zit in de gevangenis daar. En hij ontvangt nog Joden. We weten het in het kader van zijn bediening. Daar gaan we het vandaag vooral over hebben. En dan zegt hij in vers 24. Dan gaan ze bij hem vandaan. En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd. Maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij. Als Paulus dit ene woord gezegd had. Namelijk. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen. Zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid God de heilige zonde is en dezelfde zullen horen. Nou, we zitten hier aan het eind van het boek Handelingen. Hè, dat, jij zou dit kunnen noemen, dit is de afsluiting van Gods handelingen met het volk Israël. En wij weten, dat is de vermindering. Nou, als je zo kijkt, dan stopt dat boek dus helemaal opeens. Ja, dus, de volgende keer gaan we die paar versen daarna nog doen. Maar dan zie je dat Paulus blijft nog 2 jaar in zijn woning zitten. En ontvingt iedereen die naar hem toe kwam. En dan eindigt het en dat hij het verkondigt met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Punt. Dus dat stopt dan op een gegeven moment. Maar waarom? Ik bedoel, Paulus heeft nog wel een aantal jaren. Hij heeft hier dan 2 jaar gezeten. Maar daarna is hij weer gaan reizen. En diverse gemeentes bezocht. Heeft hij ook nog, daarna is hij weer gevangen gezeten. Is niks over gezegd. Dus het stopt eigenlijk abrupt. En waarom is dat dan? Daar zit wel een reden achter. Dan weten we ook gelijk. De bedoeling van het boek Handelingen. De bedoeling van het boek Handelingen is geen leerboek. Maar de bedoeling van het boek Handelingen is om vooral Israël. Ja, wij natuurlijk ook, wij lezen het ook. Maar om Israël te laten zien dat er iets verandert. Dat God is van Israël naar de heidenen gegaan. Met Paulus als apostel. En dat is waar het boek Handelingen vooral voor geschreven is. En wij moeten dan natuurlijk ook leren. Nou, wat is dan ook beëindigd hier? Dat is de vermindering. En daar wil ik een aantal dingen van gaan zien. Maar ja, dat kan ik wel zeggen. Maar hoe weet je dat dan? Er staat niet hier, de vermindering is beëindigd. Dat staat er niet. Maar wel deze 2 versen die Paulus gebruikt. En we weten, Paulus gebruikt versen uit het Oude Testament. Dat doet hij vaker. Dat doet hij onder leiding van de Heilige Geest. En soms is het een principe, een algemeen principe, wat door alle bedelingen geldt. Of het is bijvoorbeeld iets wat Israël heeft meegemaakt. En dat kan hij dan toepassen. Datzelfde dat bij ons ook gebeurt. Denk bijvoorbeeld 1 Korinther 10 over Israël in de woestijn. Over hoererij of murmureren tegen de Heer. Nou, dan zie je Gods houding daarin. En dan pas je dat op ons toe. Dat wij ook niet moeten murmureren. Paulus zegt ook in Romeinen. Al wat tevoren geschreven is in de schriften. Is ter lering voor ons. Let op, niet tot gehoorzaam. Dat is het anders. Dat zijn de brieven van Paulus. Maar daarom lezen we de hele Bijbel. Want we kunnen ook heel veel dingen uit leren. Wat is ons overkomen. En sommige situaties dat wij dat kunnen herkennen. En dan heb je een mooi voorbeeld. Maar kijk, in vers 26 en 27. Nou, ik heb het even uitgeprint. Gewoon. Dus als je het even gewoon naar elkaar door wil geven. Hoppa. Okay, hier gaan we. Ja. Nou, het gaat namelijk om die 2 versen. 27 en 28. Die heb ik net voorgelezen. En dat zijn 2 versen die zijn gehaald. Vers 26 komt uit Jesaja 6, vers 9. En vers 27 komt uit Jesaja 29, vers 10. En die teksten, dat zijn aanhalingen uit het Oude Testament. Als je hier op het A4'tje ziet, dan zie je Deuteronomium 29, vers 4. Daar spreekt hij over dat Israël dus doof is en blind is. En dat God hun verblindt en doof maakt. Dat zie je in Jesaja 6, vers 9, waar dit een aanhaling uit is uit Handeling 28. Je ziet het in Jesaja 29, vers 10. Daar heeft Paulus het ook uit aangehaald. Nou, je ziet het in Jesaja 44, vers 18. Nou, dat heb ik er even bijgezet. Maar dat is, hoe wordt men blind? En hoe wordt men dat men het niet verstaat? Dat is als je afgoden gaat aanbidden. Maar dat valt een beetje buiten het schil waar we nu over praten. Het gaat over dat Israël blind is en dat ze geen kennis hebben en dat ze doof zijn. En Paulus gebruikt dat, wat voor Israël opgeschreven is, past het toe op Israël aan het eind van zijn bediening. Nou, je ziet het ook in Jesaja. Nou, als ik het zo bekijk, Jesaja bijvoorbeeld, aan het begin, of Deuteronomium, dat was in de woestijn toen hij dat schreef. De Heer heeft uw lieden niet gegeven een hart om te verstaan, nog ogen om te zien, nog ogen om te horen tot op deze dag. Deuteronomium 29, vers 4, daar zegt hij dat. Oh, dat is buiten. Dat was vlak voordat ze het beloofde land ingingen. Daarvoor, 40 jaar, hebben ze in de woestijn rondgezworven. Dat was een straf, een oordeel van God. Ja, en we gaan zo meteen ook daar dingen over zien. In Jesaja, die twee teksten, wat Paulus hieruit citeert in Handeling 28, dat is door Jesaja geschreven toen ze in ballingschap waren. Ja, toen, dat was ook om een reden. Hè? Daar zaten ze ook, waren ze blind en doof. En als je kijkt in Ezechiël 12, vers 2, gij woont in het midden, spreekt tegen Ezechiël, van een wederspannig huis, de welke ogen hebben om te zien en niet zien. Oren hebben om te horen en niet horen, want ze zijn een wederspannig huis. Dat is de situatie van het volk Israël tijdens de ballingschap. Ja, ze zijn natuurlijk afgevoerd, hè. Waarom? Vanwege ongeloof. Ze willen niet luisteren, niet horen, terwijl ze wel alles hebben gehoord en gezien. Maar ze hebben het niet gezien en ze hebben het niet geloofd. En daarom zitten ze in ballingschap. Nou, dan zie je ook in Matthäus 13, gaan we zo meteen, en Johannes, dan zie je dat Christus die teksten, nou, het is geen iets nieuws, maar dat is ook aanhaalt uit wat we net hebben gelezen, uit het Oude Testament. Dus dat is tijdens Christus op aarde, wanneer onder een Israël wat ongelovig was. En dan haalt hij ook die tekst uit. Want ze zien hem wel. Ja, en ze horen hem wel. Maar hebben ze ook echt gezien? Hebben ze ook echt geluisterd? Ze hebben hem aan het kruis geslagen. Ja? En dan zie je in Johannes, wordt dat ook geciteerd, idem. Nou, dan komen we in Romeinen 11 vers 8. Daar gaan we ook zo meteen heen. Dan zie je ook dat Paulus die tekst ook weer aanhaalt. En dat heeft te maken met de val van Israël. Nou, dan kom je uiteindelijk in Handeling 28, dat Paulus die twee teksten aanhaalt. Dus dat heb ik expres eventjes hier op een papiertje gezet. Dan kunnen we dat eventueel erbij nemen nog. Maar dan zie je dus, het wordt heel veel keren in de Bijbel aangehaald. En misschien, er zijn meerdere teksten die spreken over dat ze niet hebben gehoord of niet geluisterd. Maar hier gaat het echt over dat God heeft hun aan zichzelf overgegeven. Het is een oordeel over hun ongelovigheid. Nou, de vraag is waarom Paulus dat dus twee keer hier aanhaalt. Nou, kijk, als je kijkt in vers 25, dan zegt Paulus, en tegen elkander oneens zijn, de scheiden zijn. Als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vader. Hier zie je dat Paulus zich weer identificeert met de Joden. Hè? Onze vader, ik ben niet tegen jullie, ik ben niet tegen de wet, helemaal niet. Maar hij zegt wel, wel, wat bedoelt hij daarmee, heeft Jesaja gezegd? Als je wel heeft, wel heeft Barry dat gezegd. Dat wil zeggen, dat heeft hij terecht gezegd. Terecht heeft Jesaja honderden jaren geleden geprofeteerd tot onze vaderen van het volk Israël. Dus waarom? Nou, dus dat ze in vers 26 gaan heen tot het volk, dat heeft Jesaja gezegd. Met het gehoor zult gij horen, geen zins verstaan. Zien zult gij zien, geen zins bemerken. Het hart deze volks is dik geworden. En met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, met de oren horen, met het hart verstaan en zij zich bekeerden en ik hen genezen. Dat zegt Paulus hier aan het eind van het boek Handelingen. Paulus heeft toch al die tijd, is hij naar hen toe gegaan? Nou, Israël heeft dus altijd in het verleden, als volk, hè, ik heb het niet over individuen, maar als volk hebben zij hun ogen toegedaan en hun oren hebben ze dichtgestopt. Ze hebben niet geluisterd. Altijd al een weerspannig geslacht gewezen. Dus daarom heeft, zegt Paulus ook, terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet gesproken tot onze vader. Het klopt terecht. Het is altijd al zo geweest dat ze weerspannig geslacht waren. Altijd al. En nu ook dat hij hier in de gevangenis zit, moet hij dat zeggen. Want we zien het ook in Romeinen. We zien het zo meteen staan. Kijk, deze verse. Gaan we even naar Handelingen. Nee, Romeinen 11 vers 8. Ik heb het ook hier op het A4'tje staan. Romeinen 11 vers 8. Maar we gaan er even heen. Daar zie je ook dat Paulus het aanhaalt. Dus ja, terecht dat Jesaja dat spreekt. Je ziet ook mooi dat er staat de Heilige Geest sprak. Hè? Door Jesaja de profeet. Van de week had ik ook nog iemand in een gesprekje mee. En die zag mij bidden voor het eten. En ik zat even zo. En ik zat zo. En zo, oh, ben je moe? Ik kwam net binnen. Ik zat bij mijn broodtrommeltje. Ben je moe? Zo zat ik. Nee, ik zeg, ik was even aan het danken voor het eten. Oh, nou, gelijk een gesprek. Dat was natuurlijk ideaal. Maar ja, dan kreeg je ook een gesprek over de Bijbel. Nou ja, natuurlijk, je weet het, hè. Maar ja, al die wonderen. En is dat nou allemaal echt gebeurd? En het is tot mensen gesproken. Maar dan zeg je, ja, hier, Jesaja heeft door de Heilige Geest gesproken. Dus het Oude Testament. God heeft door zijn geest de woorden, zegt David ook, zijn op mijn tong gelegd. En ik heb ze gewoon gesproken. En zo is het ook gebeurd. En daarom kan je erop vertrouwen, want het is Gods woord. Hij heeft het zelf gesproken. Nou, we zien het dus ook in Romeinen 11 vers 8 staan. Zie je het? Gelijk geschreven is, God heeft hem gegeven. Een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. Tot op het moment dat Paulus dat zegt. Nou, dan zie je dus, Paulus zegt het dus in Handelingen. En hij ziet het, hij schrijft het ook in Romeinen. Nou, Romeinen, ik heb helaas geen bord waar ik het kan tekenen. Nou, we hebben dat schemaatje van jou. Als je dan kijkt wanneer Romeinen geschreven is, in Handelingen 20. We zitten als Paulus in Handelingen 28, zijn er vele jaren daarna dat hij het ook zegt. Dus hij zegt twee keer dat Israël dus niet ziet, terwijl ze wel oren hebben, terwijl ze wel ogen hebben en niet horen terwijl ze oren hebben. En je ziet ook wat we net lazen in Handelingen 28, hebben zij toegedaan. Zie je? Zij doen het. Maar waarom haalt hij dat twee keer aan? Nou, dat wil ik even met jullie gaan zien. Nou, hier zie je trouwens dat God heeft hun gegeven geest diep slaap. Zie je het? Heeft God gedaan. God heeft hun ogen gegeven om niet te zien. God heeft hun oren gegeven om niet te horen. Wel aan het eind, wat we net lazen, zie je dat zij hem het toegedaan. Dus hoe zit dat nou? Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, zie je, die God, wat kan je er nou aan doen? Hè? Hij heeft het toch gedaan? Kan ik er wat aan doen? Ik ben toch onschuldig? Het is op zijn schuld dat hij dat... Nee. Want hoe ga je dus... Hoe doet God dat? Een geest een diepe slaap geven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Nou, dat kan je dus op twee manieren doen. Punt 1 is... Dat weet u wel. Het woord verkondigen. In uw licht zien we het licht. Als jij binnenkomt hier en het is donker, pak je lantaarn, ga je schijnen, dan kan je zien. Als iemand binnen zit... die je niet wil... Dat het beste wat je kan doen is dan die lamp midden in zijn zicht schijnen. Ik zag een keer een lamp, die gebruikt de politie ook. Als jij, die kan je als wapen gebruiken. Als jij echt iemand in zijn. Die is zo fel, nou dan zie je de eerste 5 minuten zie je niks meer. Ja? Dus hoe komt dat nou? Dus het licht kan je verblinden, maar het licht kan je ook licht geven. De weg laten zien. Nou, dat is precies wat het woord doet. De een verblindt het en de ander geeft je licht. En waar zit het er nou in? Dat zit hem in het geloof. De een gelooft het en de ander gelooft het niet. Wat krijg je dan? Dat noemen we een verhard hart. Of een verblind hart. Iemand is blind, is verhard. In het Engels zeggen ze vaak blinded. Wij hebben in onze vertaling verhard staan. Je hebt een verhard of een verblind hart. Nou, dat doet dus het licht. Dat doet het woord. Dus God, op die manier, hij heeft het woord verkondigd. En dan kan je twee reacties krijgen. Of... Het verlicht die persoon die neemt het aan. Of het verblindt de persoon omdat hij het afwijst. Net als met Farao. Hij verhardde zijn hart. Er staat ook wel eens, God verhardde zijn hart. Ja, maar hoe dan? Omdat hij het woord God weerstond. Dus geen, niet met al die verhalen van God heeft het allemaal voorbestemd en uitverkoren. Die wordt, gaat verharden en die niet. Daar heeft het allemaal niks mee te maken. De verantwoording zit bij de persoon zelf. Dus dat is één, het woord verkondigen, zo doet God dat. En nog een ander ding is dat je ook bijvoorbeeld iemand niet informatie geeft meer. Ik bedoel, je kan heel veel informatie hebben. En je kan iets delen met iemand, maar als je op een gegeven moment merkt, nou, hij luistert toch niet. Dan ga ik stoppen met, daar heb ik mond dicht. Dus dan wordt zo iemand ook doof en blind, want hij heeft geen wetenschap er meer van. Zo werkt dat. Dus als we kijken, bijvoorbeeld in Matteüs 13, kunnen we dat mooi zien. Volgens mij heb ik die er ook op staan. Ja, Matteüs 13, vers 14. Heb ik het te staan? Nou, vers 11 tot 15. Nou, ik ga wel eventjes de Bijbel zelf. Ik heb dit eigenlijk als een beetje als hulpje gegeven, maar voor de context gaan we toch maar even daarheen. Matteüs 13, nou, dat is, daar komen we nog op zondag. Met de gelijkenissen. Zeer interessant om dat goed te kunnen lezen. Dat je het begrijpt. Maar we zien hier bijvoorbeeld, als we het hebben over, hij verblindt mensen dus. Hoe doet hij dat? Door het woord te verkondigen. Zo werkt dat. Of hij onthoudt informatie en daardoor zie of hoor je dus niets en daardoor weet je niks. Nou, dat zien we dus hier in Matteüs 13 vers 11. En hij antwoordde, zei tot hen, oh nee, wacht even, vers 10. En de discipelen tot hem gekomen, zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde, zeiden tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dus de een krijgt wel informatie en kennis en de ander niet. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Kijk, omdat zij, dat zijn ongelovigen. Kijk, vers 12. Wie heeft, die zal gegeven worden. In vers 11, omdat het u gegeven is de verborgenheden te weten. Dat zijn de gelovigen. Maar je weet al, wie waren niet gelovigen? De farizeeën. Dus hij heeft veel verteld. Op een gegeven moment is hij in gelijkenissen gaan spreken. Waarom? Heel veel mensen denken, oh, dat is, wat zeggen ze er ook weer over? Nou, dan ben ik even kwijt het argument. Maar niet om juist meer te weten. Het is juist voor een bepaalde groep. Alleen dat die het weet. En de rest niet. Ik zie je ook staan. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenis, tot ongelovigen. Kijk, omdat zij ziende, niet ziende, zien en horende, niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geen zins verstaan, en ziende zult gij zien en geen zins bemerken. Hier, de Heer Jezus haalt het ook aan. Let op, tegen de Joden die tegenover hem staan, hè. Want de Joden die tegenover Paulus staan, dat is een hele tijd verder. Dan is al heel wat gebeurd in die tussentijd. Want het hart deze volks is dik geworden en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegenomen. Zie je dat, wat er staat? Paulus zegt dat God heeft hun gegeven, de geest van die beslaan. Maar hier zie je, zij hebben hun ogen toegedaan. Dus wij begrijpen dat nu ook. Ja, het woord kan inderdaad verblinden. Door ongeloof. En dan doe jij je ogen dicht en je oren dicht. Dit is dus door, dat doen zij zelf. Het is door ongeloof, want zij willen niet. Kijk, en met oren horen en met hart verstaan. Dan heb je het verstaan, het hart. Dat je gaat verstaan. En dan, en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Ja, zij geloven de Heer Jezus. Dus verstaan ze het. En zo niet. Dan word je dus verblind. En de profeet, ja, want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten rechtvaardig hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien. En hoorden de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Nou, dus zie je hoe dat werkt. Kijk over mij in Johannes 12. Dat moet je eigenlijk samen bij nemen, bij deze tekst. Johannes 12, vers 35. Jezus dan zeide tot hen: nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen, en die de duisternis wandelt weet niet waar hij heen gaat. Geestelijke duisternis, je hebt het volgens over gehad. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En dan, dus het licht is er. Ze hebben het altijd, al die tijd gezien. En dan, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Dus hij is ten eerste al qua tijd, weet je dat hij moet zijn. Hij heeft vele tekenen en wonderen gedaan. Hij spreekt echt als gezaghebbend. En dan, nochtans geloofden ze niet. Waarom niet? Er is geen reden om niet te geloven. Als ik aan iemand nu het evangelie vertel, het is de waarheid. Hij heeft geen reden om het niet te geloven. Dus als hij niet gelooft, iemand gaat naar de hel, dan gaat het omdat hij zelf voor kiest. Ja. Want ze willen niet. Kijk, ze geloofden in hem niet. En dan vers 38. Opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? Jesaja zei al dus heel lang daarvoor, wie heeft onze prediking nou gehoord en wie gelooft het nou? Maar er staat opdat het werd vervuld. Maar dan moet je niet zo lezen. Oh, het stond al geprofeteerd in Jesaja en daarom konden zij niet anders. Nee, Jesaja heeft dat van tevoren al gezien. Toevallig vroeg Joachim mijn zoon het afgelopen zondag ook nog. Als dat nou allemaal van tevoren bekend staat, ook van de antichrist, de grote verdrukking, dan ga je het toch anders doen? Dan ga je toch je plan wijzigen. Maar wacht eventjes. Als jij in de toekomst kijkt wat er gaat gebeuren, dan weet je, dat gaat gebeuren. Dus dat kan ook niet veranderen. Niet dat iets zo bestuurd is, maar zo gaat het gebeuren. Dus zo gaat het ook gebeuren. En Satan gelooft het woord van God toch niet. En hij denkt misschien toch wat. Maar het gaat gewoon zo gebeuren. Dus met dit ook. Jesaja heeft het voorzien. En daarom werd het dus, toen dat gebeurde, werd die profetie, op dat moment ging het in vervulling. Kijk, en dan zie je ook, daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, omdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit is een oordeel van God, omdat zij niet willen geloven. Zie je? Het is een oordeel van God. Ze willen het niet geloven. Dus dat. Nou, en dan weet je ook, dan zegt Petrus bijvoorbeeld in Handelingen 2, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En dat verkeerde geslacht is dat blinde, verharde, dove, blinde geslacht. Wat dus niet wil. Nou, en wat zegt Stefanus uiteindelijk? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Het hart geloof je. Je hebt dus niet de kennis. En je bent blind. Ze hebben het allemaal wel gezien. Maar ze zien het niet. En onbesneden van hart en oren. Dus het hart is onbesneden. Dat betekent ongelooflijk hart. En de oren zijn ook onbesneden. Terwijl ze fysiek wel besneden waren. Ja, daar heb je dus geen zak aan. Sorry, voor de uitdrukking. Daar heb je helemaal niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Ja? Als jouw hart niet besneden is. En als je hart besneden is. Nou, dan ga je ook horen. En dan ga je het, als je het gehoord hebt, dan krijg je de kennis en dan ga je het ook zien. Hij zegt het ook wel eens, ah, nou zie ik het. Je hebt ook gezegd op een gegeven moment, hé, nou zie ik het allemaal. Dat is dus de verlichting. Niet verblinding, maar juist de verlichting. Dus ja, nou, waar komen we erop aan? Waar komen we dan nu? In het boek Handelingen, dan gaan we zien dat er is een jaloersheid geprofiteerd, reeds in het Oude Testament, door naar Israël wordt tot jaloersheid gebracht. Door wie? Twee keer. Eerste keer door de kleine kudde. En dan, de tweede keer door wie? Door de apostel Paulus, ja? Ja, nee, want het onderwerp is wel die vermindering, die bediening, dat het boek Handelingen 28 eindigt. En wij zeggen dat de verbinding eindigt, maar dan moeten we wel kunnen aantonen vanuit de schrift. Dus ja, als we zien, hoe verblindt hij hun? Nou, dat hebben we gezien, door het woord te verkondigen, geeft licht bij de gelovigen, en bij de ongelovigen verhardt hij ze. Nou, in Handelingen zien we dus twee, ja, hoe zeg je dat? In Engels zeggen ze provoking ministries. ik heb er maar van gemaakt, jaloersheidsbediening. Dus mensen tot jaloersheid. Wat voor jaloersheid? Nou, dat hé, dat die heeft, dat is een goede jaloersheid. Dat wil ik ook. Dat is de bedoeling. En dat zien we met Handelingen 2 natuurlijk ook gebeuren, ja. Nou, kijk even in Romeinen 10. Dus, als we nou kijken, Romeinen 10 zei ik, hè? Ja, vers 18. Vers 18. In de Romeinenbrief geschreven. Er is. Wat zegt hij? Dat gaat 18 en 19. Ja. Paulus zegt in vers 17. In verband met Israël ook. In vers 16. Dat hebben we net trouwens ook gelezen. Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking gehoord? Dat past je op. Dat is voor Israël, ja. Ze hebben ook weer niet gehoord. In de Evangelie niet. En je ziet met Handelingen 2 daarna. Tot Stefanus. Dat heb je al gehoord, maar een klein gedeelte. Zo is dan het geloof uit het horen en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja, toch hun geluid is over de hele aarde uitgegaan. En de woorden tot het einde der aarde. Maar ik zeg, Paulus, heeft Israël het niet verstaan? En dan gaat hij helemaal terug naar het Oude Testament, naar Mozes. Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. Nou, dat is dus geprofiteerd, hè. Wat is daar geprofiteerd? Nou, dat. Ja, over wie spreekt hij in vers 19? Hoe wordt Israël tot jaloersheid gebracht in verband met de Messias? Nou, door de kleine kudde, de 12 apostelen. Ja, Christus heeft hun in voor het kruis heeft hij ze geleerd over het evangelie van het koninkrijk en wat ze allemaal mee zullen gaan maken, de grote verdrukking en al soort dingen. Daar spreekt hij Matthäus 24 onder andere over. Heeft ze toegerust en dan is hij weg. En nou moeten zij het gaan vertellen aan dat ongelovige verkeerde geslacht. Ja? En dan moet je uitgered worden. En je ziet dat Mozes dus al zegt, want Israël is natuurlijk al die jaren, eeuwen, in zijn totaliteit ongelovig geweest. De leiders waren geen goede leiders. Hier en daar, maar de meesten waren geen goede leiders. En Mozes zegt dan dat hij zal dat volk, Israël, God, zal die tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Wie waren in de ogen van de farizeeën geen volk? Nou, dat, ja precies, de kleine kudde. De kleine kudde, de gelovigen, die kwamen uit Galilea. Christus kwam uit Galilea, de kleine kudde, de 12 apostelen, de 11, die kwamen uit Galilea. Nou, dat was natuurlijk in hun ogen was allemaal veracht. En in de ogen van de Sadduceeën, Farizeeën, waar het waren Petrus en Johannes. Ze verbaasden zich over dat zij ongeletterde, maar eenvoudige vissers waren eigenlijk. Hoe kunnen die nou, net zoals die blindgeborenen, leer jij ons, ja? Zei hij, leer jij ons, zaten ze. Jij bent in zonde geboren, ga jij ons leraar vertellen hoe het zit. Maar hij was, die blind geboren, was genezen, was wel een gelovige en een schriftgeleerde. Die waren hoogmoedig en die hadden de kennis, maar toch konden ze niet horen en niet zien. Dat hebben ze niet gedaan, ze hebben Christus gekruisigd. Je ziet hier een jaloersheid door degene die geen volk zijn, door een onverstandig volk. Ja, in de ogen van de rest was het onverstandig. Nou, kijk maar hoe wij gezien worden. Zelfde nou. De waarheid, ja? Paulus, wie is dat? Waar horen jullie bij? Bij welke genootschap of synode? Welke kerk? En waar hebben we dit allemaal geleerd? Wat voor titel heb je? Dus in de ogen is hetzelfde, ben je onverstandig. Maar ja, Paulus zegt ook, er zijn onder jullie weinig edelen en machten en voornamen. Ja, dat klopt, ja. Maar toevallig hebben wij wel de waarheid. En die waarheid die mensen zalig kan maken. En dat is bij de kleine kudde ook. En dan zie je, dan zal ik u tot toren verwekken. Nou, dat klopt aardig. Want als je kijkt, wat was de reacties van het Sadduceeën? De vervolging. Ze hebben de Heer Jezus Christus gekruisigd. Johannes de Doper hebben ze, nou dat heeft Herodes dan gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze ook de 12 apostelen vervolgd. En ze hebben Jacobus gedood. Ja? Dus tot toren verwekt. Stefanus hebben ze, dat noem ik even een rijtje op zeg. Dat is allemaal wel gebeurd. Dus inderdaad, er is aardig wat toorn verwekt door die kleine kudde. Nou, als jij echt vol het evangelie gaat verkondigen op je plek waar je werkt, dan moet je opletten. Dan kan je ook de toorn op je hals halen. Omdat de wereld haat Christus. En dat is nog toen zo. En dat is nog steeds zo. Dus wat doet de kleine kudde? Die gaat Israël de redding verkondigen. Die gaat hier, wat hier staat dus, jaloers maken. En zegt ik zo. Door een omstander. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken. Dus het volk Israël zal tot jaloersheid verwekt worden. Door degenen die onverstandig in hun ogen zijn. Die God niet zochten. Ik ben in vers 20. Ik ben gevonden van degene die mij niet zocht. Ik ben openbaar geworden. Degene die naar mij niet vraagde. Ja, Israël was een ongelovig volk. Hardnekkig. Maar uiteindelijk, toen Christus kwam, had je die kleine kudde. Begon toen al, hè? Die is toen al begonnen. Met Pinks, 120 mensen. Ja, maar daarvoor was Israël, en dan zie je opeens 3000 mensen, 5000 mensen gelovig worden. Ja, dat is wel gebeurd. Alleen het was natuurlijk niet genoeg. Maar tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ja, dat heeft hij gedaan. Met Pinksteren is het begonnen. En uiteindelijk, hoe lang is het doorgegaan? Tot de stedenheer van Stefanus. Toen is het gestopt. Ja, toen is het gestopt. Toen, wie is toen gekomen? Toen kwam de apostel Paulus. Dus de kleine kudde heeft Israël de redding verkondigd. De bedoeling was hun jaloers te maken. Ja, dat zij ook de Messias zouden aannemen. Maar dat is tot Handelingen 7 geweest. Met alle tekenen en wonderen. En toen is het gestopt. Dus Israël was verhard en verblind. Hebben ze die gehoord? Jazeker. Hebben ze die gezien? Jazeker. Maar toch zijn ze verblind. Dus horende doof en ziende blind. En dan zie je dit oordeel wat Paulus spreekt. Dat spreekt je over Israël. Vanaf tot Handelingen 7. Toen is er wat gebeurd. Je moet het woord en water snijden. Dat je dat wel gaat begrijpen. Toen is het gestopt. Dus hij ging het woord verkondigen. Let op, hè, hoe verblindt God? Hoe doet hij in de ogen dit? Woord verkondigen. Word je verblind of je ziet het. Dan krijg je de volgende fase. Gaat hij dan nog verder vertellen? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Want toen is de apostel Paulus gekomen. Maar als je hier verder kijkt. Romeinen, wanneer is dat geschreven? In Handelingen. Nee, zeg ik niet. Ja, Handelingen 20 is Romeinen geschreven. En Paulus spreekt hier over de val van Israël, ja. Ja, wat zou je denken? Ja, wat nu dan met Israël? Nou, dan gaat hij het stukje er verder daarna over praten. Dan komen we dus. Hij zegt, ja, heeft God zijn volk verstoten in 11 vers 1? Dat zijn verder, want ik ben ook een Israëliet. Vers 2, God heeft het niet verstoten. En dan zie je in vers 3, vergelijkt met Elia. En vers 4, er waren er nog maar 7000 mensen. En Elia dacht, ik ben alleen. Vergelijkt hij met toen. Toen had je dus ook een kleine kudde, zeg maar eigenlijk. Een heel klein groepje mensen. Elia dacht dat hij alleen was, maar toch 7000 mensen die niet voor dat beeld gebogen hadden. Dat wist hij niet. En dan zegt Paulus vers 5, al zo is dan ook in deze tegenwoordige tijd, op dat moment als Paulus dat schrijft, na de stening van Stefanus. Ik hoop dat je hem nog kan volgen. Maar in Romeinen, dus in Handelingen 20, dat is vele jaren na zijn bekering, is Israël natuurlijk gevallen. En wat is er dan met Israël, de rest? Nou, dan zegt hij, nou, er is in deze tegenwoordige tijd nog steeds een overblijfsel geworden. Dat is die kleine kudde in dat volk Israël. Dus je hebt een gevallen generatie, die is verblind, die is verhard. En je hebt nog die kleine kudde. Die bestaat nog steeds. Maar die gaat natuurlijk langzaam uitsterven. Het sterft helemaal uit. De kleine kudde gaat langzaam uitsterven. Want iedereen die gelooft, die komt vanaf dat moment in het lichaam van Christus. En de generatie die natuurlijk de Christus gekruisigd heeft, de generatie die gevallen is bij Stefanus, die gaat ook nog uitsterven. Maar dan komt het natuurlijk, daar gaat Paulus natuurlijk nu naartoe. En dat is de bediening van de vermindering. Dus ja, Israël is dus gevallen als volk. De kleine kudde niet. Die is er nog steeds op dat moment. En dan zie je dat. Ja, de kleine kudde die bestaat in het begin van de bedeling der genade nog. En een restant van Israël in ongelovige staat. En dat is het volk wat dus onder de toorn ligt. Tot het 1 Thessalonicenzen 2:16. Tot het einde. Dus er komt helemaal niets meer over het koninkrijk. Geen openbaring, niks meer. God is nu gewoon gestopt. En dat komt natuurlijk ook omdat de bedenking der genade gekomen is. Maar goed, als je kijkt in 11 vers 8. Dus dat, ik vat het een beetje samen. In vers 7. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen heeft gekregen en de anderen zijn verhard geworden. Dus wat zegt hij? De uitverkorenen, de kleine kudde, die hebben de redding gekregen. De rest is verhard of verblind. Blind en doof. Niet in staat om te horen of te zien. En dan zie je ook in vers 8. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven, de geest is diepe slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. Nou, dat is dus een aanhaling uit Deuteronomium. En dat heb ik hier staan, bovenaan. En dat was in de woestijn. In de woestijn. God heeft ze gered uit farao's handen, ja? Toen zouden ze gelijk doorgaan naar het beloofde land. Nou, er is het een en ander gebeurd op die weg daarheen, hè? Eigenlijk gemopper, niet luisteren, ontevreden, zelfs verlangen om terug te gaan. Terwijl, wat hebben ze gezien? Ze hebben gezien dat God heeft hun de doortocht heeft hij gedaan. Hij heeft, al die plagen hebben ze allemaal gezien, hè? Hoe God dat gedaan heeft. Ze hebben wonderen gezien, ook water, zoutwater. Was dat maar een Elim, was dat zoutwater? Nee, dat was hè? Bitter water. En dat werd toen zoet, toch? Al soort dingen hebben ze allemaal gezien. En dan komen ze bij de grens. En dan kunnen ze zo erin. Dan gaan die 12 spieders gaan het verkennen. En die zeggen, ja, komen ze terug, ja, reuzen. En er zijn er maar 2 die zeggen, we kunnen gewoon met de Heer gaan we gewoon naar binnen. En de rest, die zeggen, nee, dat wordt levensgevaarlijk. Dat gaan we niet overleven. En het hele volk gelooft die 10. Gelooft de meerderheid. Dus ja, wat is dat? Dat is toch ongeloof? Wat was toen de sanctie van God, het oordeel van hun? 40 jaar in de woestijn. Terug. Terug. En waarom 40 jaar?
Een generatie.
Ja. Dus die moet uitsterven. Ja. Nou, die tekst haalt Paulus in Romeinen 11 aan. En dat past je toe op de gevallen generatie. Die Christus dus heeft gekruisigd, maar die ook Stefanus heeft gestenigd. En dat houdt op te bestaan voor het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk. Maar Paulus is natuurlijk geroepen, maar je ziet dus hier, zij mogen niet het beloofde land in, ze moeten afsterven. En dan zie je ook, er komt er ook daarna geen informatie meer. Ik weet niet of ik het. Nou, dan moet ik toch even naar Deuteronomium 29. Dat heb ik niet afgedrukt. Deuteronomium 29. Dus ze gaan de woestijn in. Hij laat hun eigenlijk aan hunzelf over. En de tabernakel ging natuurlijk wel mee met hun. Maar als je kijkt in Deuteronomium 29 vers 5. Nee, kijk. In vers 1. Even kijken hoor. In vers 2. Mozes riep gans Israël en zei tot hen. Gij hebt gezien al wat de Heer in Egypteland voor uw ogen gedaan heeft aan farao en aan al zijn knechten en aan zijn land. De grote verzoeking die uw ogen gezien hebben. Diezelfde tekenen en grote wonderen. Nou, denk, hè, manna, de doortocht over de zee, de overwinningen. Maar ja, door het ongeloof zijn ze niet het beloofde land ingegaan. Maar de Heer, kijk, die zegt dit. Heeft uw lieden niet gegeven een hart om te verstaan. Dan ben je dus onwetend. Nog ogen om te zien. Dan ben je blind. Nog oren om te horen. Dan ben je doof. Tot op deze dag. Op het moment dus dat ze dat land ingaan. Ja, die vorige generatie. Die is uitgestorven. De ongelovigen. En ik heb uw lieden 40 jaar doen wandelen in de woestijn. Uw kleden zijn aan u niet verouderd en uw schoen is niet verouderd aan uw voet. Brood hebt gij niet gegeten en wijn en sterker nog heb niet. En dan wil ik even naar het laatste vers, dacht ik dat het was. Vers 29. In vers 28. En de Heer heeft hen uit hun land getrokken in toorn en grimmigheid en grote verborgenheid en heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Zie je, de verborgen dingen zijn voor de Heer en de geopenbaarde zijn voor onze kinderen tot in eeuwigheid, de gelovigen. Nou, God geeft hun nu verder geen informatie meer. Ze gaan 40 jaar de woestijn in en dan gaan ze het koninkrijk op beloofde land pas weer in. Nou, dat is apart dat Paulus die tekst dus gebruikt. Alleen hij zegt in Romeinen 11 dat Israël, kijk in de woestijn ook hè, het was 40 jaar en toen mochten ze erin. Paulus gebruikt die tekst nu voor Israël. Bij Israël zijn ze gevallen met Stefanus. Maar we weten, er komt een tijd. Ja, dat zegt hij in dit hoofdstuk. Israël is verhard en verblind. Voor hoe lang? Voor altijd. Dat zijn leerlingen. Ja, Romeinen 11 vers 25. Voor een deel. Hè? Ik weet niet of je bij Romeinen 11 nog hebt. Maar in 11 vers 25 zegt hij dat. Ja. Ja. Ik wil niet, broeders, dat u deze voorgereid onbekend zijn, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf dat de verharding of de verblinding, ja, Israël is dus verblind door God, maar je weet hoe je dat moet verstaan, voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid der heidenen zal ingaan zijn. Dus zolang wij hier nog zijn, de heidenen, zijn ze nog steeds blind. Nou, dat klopt. En God openbaart ook helemaal niks meer. Maar het is voor een deel, voor een tijd. Want als wij weg zijn, dan gaat hij weer met zijn volk, net zoals toen, het beloofde land inleiden. Dan gaat hij zometeen ook, als wij weg zijn, Israël dat land inleiden. Ja, dan gaat al een tijd aan vooraf met de grote bedrukking natuurlijk, dat moeten we wel goed begrijpen. Dus ja, het is dus, de val van Israël is dus tijdelijk. En kijk, als je kijkt naar Romeinen 11 vers 9, kijk, dus in vers 8 zie je dat hij haalt die tekst dus aan. Geest een diepe slaap, in vers 8. Doof, blind. En dan zegt hij vers 9. David zegt, hun tafel worden tot hun strik, hun zegeningen. En tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding van hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien. En verkrom hun rug al een tijd. God heeft Israël in Handelingen 7 losgelaten. Israël is, kijk, een vergelding. Dus gelovigen, ongelovigen. Uit Israël zijn verblind. Nou, tot op de dag, zegt Paulus, huidige dag. En dat is nog steeds zo. Ja. Dus die tekst haalt hij daarvoor aan. Het is tijdelijk. Israël is gevallen. God openbaart verder niks meer van het evangelie van het koninkrijk. Je hebt een gevallen een generatie die nu gaat uitsterven. En onder de nieuwe bediening van apostel Paulus gaat hij nu naar hun toe. Maar er is iets veranderd. Paulus heeft de bedeende genade natuurlijk opgedragen gekregen. En wat is met Israël gebeurd? Als Paulus dit schrijft, dat is natuurlijk al wanneer gebeurd? Dit is in Handelingen 20 geschreven, maar het is gebeurd in Handelingen 7. Wat is toen gebeurd? Israël is in ongehoorzaamheid besloten. Kijk, 11 vers 32. God heeft in allen, Jood en heiden, kijk, Israël, Joden, de heidenen waren al in ongeloof, ongehoorzaamheid besloten. God heeft de heiden met Babel, heeft hij hun verlaten, kan je zeggen. Want toen is hij met Abraham verder gegaan. En bij Handelingen 7 heeft God ook Israël verlaten. Dus Israël is in dezelfde staat als de heiden. En dat is tot op de dag van vandaag. Heeft God hun dus allemaal aan het ongeloof overgegeven. Opdat hun allen zou barmhartig zijn. En dat is de bedeling waarin we nu leven. En dat is een vergelijkbare situatie. Wat ik net al zei. Dat Paulus die tekst hier aanhaalt. Omdat Israël gebeurde dat ook in de woestijn toen de tijd. En zit nu weer in die situatie. En nu zegt hij, ja, wat nu dan? Ja. Een nieuwe bedeling. Nieuwe evangelie. De Jood krijgt gelukkig nog een kans. Dus nu komen we in de situatie dat er is een soort ja, turning point, een draaipunt in de geschiedenis gekomen. Want als je dus doorleest, 11 vers 11, zo zeg ik dan,
hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dus Israël is gevallen. Er is nog een overblijfsel tot op deze dag, als Paulus dat schrijft. Maar we weten, als we het nu zeggen, we kunnen nu niet zeggen, er is nog een overblijfsel nu. Van de kleine kudde, want de kleine kudde bestaat niet meer. En het volk Israël bestaat nog wel, maar in die tijd, die dat allemaal meegemaakt hebben, jullie weten wat ik ga zeggen, die krijgen nu onder een nieuwe bedeling, gaat het nu niet meer om volken, het gaat om mensen die nog gered kunnen worden. En daar, Paulus heeft, zegt ook, ik ben ook een lasteraar geweest, toch? Een godslasteraar. En toch, God heeft hem geroepen in een nieuwe bedeling. Nou, en nu krijg je het wonderlijke, dat, kijk, Israël is dus zijn gestruikeld, dat is bij het kruis, en dan, of dat zij vallen zouden, dat zij verder, maar door hun val is de redding, de zaligheid, de heidenen geworden. Dus onder Christus was het, de zaligheid is uit de Joden. Nu is de zaligheid uit de heidenen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus jullie zijn net de heidenen, dat klopt, hè, inderdaad. Nu krijg je een nieuwe fase in het boek Handelingen. Dat Israël moet nu weer op, worden ze weer opnieuw tot jaloersheid gewekt. Maar niet meer door de kleine kudde, hoewel die nog wel bestaat. Maar die rol is helemaal uitgespeeld. Hè. Paulus en Petrus, ze geven elkaar, nou, Petrus geeft hem een hand. En Jacobus Johannes ook, dat wil zeggen, zij geven hem een hand, want zij erkennen hem in zijn bediening. Daarmee ook gelijk aangevende Petrus, zijn bediening is ten einde. Het is gewoon over. Nieuwe fase, nieuw evangelie, opnieuw Israël tot jaloersheid brengen. En daarom zie je dat Paulus dat naar hen toe gaat. Want als ze doorlezen, en indien hun val de rijkdom is de wereld, en in hun, daar heb je het woord, vermindering, nou is het gros aan de christenen verteld, vertel over de bediening die Paulus had met de vermindering van Israël. Er zijn er maar nauwelijks mensen die dit weten. Maar wij snappen het. Dat is de rijkdom van de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Zeker. De val is al de rijkdom van ons. Van de heidenen. Want daarvoor kwamen wij op de tweede plaats. Maar hun volheid, dus als Israël het koninkrijk is, dan hebben ze ook de taak om de heidenen het evangelie te vertellen. Nou, een bekeerd Israël, ga maar naar Zacharia kijken. 10 heidenen zullen de slip van 1 Joodse man pakken. En ze zullen over de hele wereld het evangelie gaan verkondigen. Dat wordt ook een tijd, hoor. De volheid van het volk Israël in het koninkrijk. Maar dan zegt Paulus, want ik spreek tot uw heidenen, zoveel ik de heidenapostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees. En we weten, mijn vlees, daar bedoelt u mee, zijn Joodse broeders. In het vlees. Het Joodse volk. Tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Enigen uit hen. Zie je het? Dat is dus het doel. De vermindering is de rijkdom van de wereld. En je ziet hier, gaat Paulus, hij is de apostel van de heidenen. En vanuit hij is de apostel van Heiden. En die apostel van Heiden gaat dus nog steeds naar de Jood toe om enig uit hun te redden. Het evangelie. Dus je ziet hier weer een nieuwe bediening. Maar nou zie je, zeggen die goed, een bediening om Israël tot jaloersheid te brengen. We zien het dus 2 keer. Alleen de eerste keer in Romeinen 10 zien we dat Mozes dat heeft geprofeteerd. Maar deze bediening, die is natuurlijk volslagen verborgen. Dat weet niemand. Dat weet niemand. Als alleen de apostel Paulus. En die gaat het. En dat is de, ja, een goede vraag. Dus zijn bediening is enige uit hen te behouden. En we lezen dat in de context, in verband met de val van Israël. En daarna krijg je dus de vermindering. Dus SVV, hè? Struikeling, val, vermindering. Dat is Israël in het boek Handelingen. En de vermindering is begonnen bij de apostel Paulus sinds de val. Hij heeft met Israël te maken. Dat lees je in de context. En dan zegt hij ook, ik spreek tot u heiden. Ik ben de apostel van heiden. Maar ik wil dus de Joden enig aan het vlees, wil ik uit hen behouden. En hun tot jaloersheid verwekken. Ik wou een vraag stellen net, maar nu heb ik het vergeten. Had ik hem al gezegd of niet? Ja, wanneer is de vermindering begonnen dus? Nou ja, dat is dus wat hij zegt in Handelingen 9 al. Dat is bekering. We zien ook dat hij gelijk in de synagoge ging overal. Verkondigde dat Christus de Zoon van God. Nou, dat moeten zij geloven. Dat moeten wij ook geloven. Maar dan zie je dat hij dat gaat doen. En, oh nee, nou weet ik het weer. Dus het is daar begonnen. Maar hoe lang duurt dat? Ja. Ja, dus het begint hier. En nou begrijpen we ook het einde van de boekhandeling. Maar dan gaan we de volgende keer meer over zien. Dat eindigt niet voor niks zomaar abrupt. Omdat men zegt soms, dat is een begin. Want Paulus gaat nu echt het lichaam van Christus. Gaat nu beginnen. En het evangelie van Gods genade. Handeling 28 theorie. Nee, het is geen begin van iets. Handeling 28 is een afsluiting van iets. Namelijk van de vermindering. En daarom stopt het ook gewoon. Daarom gaat het niet verder met Paulus volgen. Als hij eenmaal vrij is. Of dat hij nog 2 jaar in de gevangenis zit. Want je hebt ook een verslag dat Paulus in Filippi in de gevangenis zit. Daar schrijft hij ook over. En hij zit op een schip. Alles wat hij meemaakt. Nou, heel veel. Lang niet alles. Want hij heeft natuurlijk veel meer meegemaakt. Wordt beschreven. Maar dan stopt het opeens. Hij heeft alleen nog maar zijn brieven. Ja, dat heeft te maken met wat is het doel van de boekhandelingen. De struikeling. De val. En de vermindering. En dit gedeelte is dus de verborgen bediening. Nu gaat Paulus Israël jaloers maken. Nou, en dat noem ik dan, dat is mijn titel, de verborgen jaloersheid bediening. In handelingen door Paulus en het lichaam van Christus. Naar Israël toe, ja. Dus ja, en dat zie je dus duidelijk in vers 12 en vers 14 hier staan. De vermindering, dat is Israël jaloers maken. En dat is ook, dus door het woord te verkondigen, de val van Israël te vertellen, vanuit wat Paulus ook vanuit de profeten, die ging die bewijzen dat Jezus is de Messias, is de Christus. En dat is die ik nu ook verkondig. Alleen nu met een evangelie van Gods genade, met een ander plan, dan zit je in de bedenkte genade. Israël is gevallen, jullie zitten in de vermindering, je kan nu nog, jullie zijn van die generatie die de zonde tegen de Heilige Geest heen begaan. Maar jullie zijn nog niet reddeloos verloren. Hier heb je nog steeds. Nu kan je wel zeggen, je hebt nog een tweede kans. En inderdaad, er zijn Joden toegelovig geworden. Maar het blijft niet zo. Eenmaal overal geweest. Toen is Paulus gestopt. En dat is gebeurd toen hij in de gevangenis terecht kwam. Want dan zie je de laatste keer dat hij nog met Joden spreekt. En daarna, als hij vrijkomt, dan gaat hij dat echt niet meer doen. Waar je niet welkom bent, ga je niet nog een keer heen, toch? Als ze blind, doof zijn, ze willen niet horen. Nou, dan niet. Dus, we gaan terug naar handeling 28 vers 28. De volgende keer ga ik nog even wat zeggen over de, over die vermindering dan. Maar, en dan zie je dus ook, in die tijd dat Paulus dus naar de Joods ging, wat jaloersheid brengen, wat heeft Israël de kleine kudde gedaan? Nou, kleine kudde heeft dus het evangelie verkondigd, het woord verkondigd. Nou, wat is de reactie? Je verblindt ze. Of, het is ongelovigen. Of, ze nemen het aan. Dat zag je bij de kleine kudde, met de apostelen. Dat zie je bij Paulus nu ook. Die gaat ook bij de synagogen langs. In Korinthe ook. Nou, je weet wat er gebeurde. Nou, hij ging eruit, hij ging bij de buren. Maar Christus was een overste van de synagoge. Sosthenes was een overste van de synagoge. Ze zijn allebei gelovig geworden. Enig uit hen. Maar bij de meeste van die synagogen, de Bereërs, die waren onderzocht op dagelijkse schriften. Dat waren echt, die waren goed bezig. Gelovigen. Maar de rest, ze hebben hem hoofdzakelijk vervolgd. Dus, blind en doof. Nou, dan geeft Paulus ook geen informatie meer aan ze. Dus eerst blind en doof. Je verkondigt het evangelie. Je ziet het of niet. Je sluit je ogen toe, je oren dicht. Of je neemt het aan. En zo niet. En verder niet. Nou, dan hou ik ook mijn mond. Dan geef je jou geen informatie meer. Dat is het tweede punt. Dus dan gaat hij de synagoge uit. En dan gaat hij naar het einde. En dan stopt dat gewoon. Nou, en dat is dus. En dan zie je ook, dat ging gepaard met de tekenen. Nou, dat snap je ook wel. Als de vermindering weg is, gaan de tekenen ook weg. En daarom zie je in de latere brief van Paulus ook niks over tekenen meer. Romeinen zegt hier iets over. Korinthe staat er natuurlijk vol mee. Nou, dat had ook te maken met de synagogen waar ze naar zaten. Want de Jood begeert een teken. Heeft allemaal met die vermindering bediening die jaloersheidsbediening te maken. Nou, dan zie je dus in Handeling 28 vers 26 en 27, dus aan het eind zegt hij ook, ga heen tot dit volk. En dan haalt hij dus tekst uit Jesaja over die, het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en zien zult gij zien en geenszins bemerken. Nu zegt hij dat, past hij deze tekst toe, maar nu in verband met de verborgenheid. Snap je? Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwanen gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, met de ogen horen en met het hart verstaan, dat zij zich bekeren en ik hen genezen. Ik weet, het gaat natuurlijk eerst over Israël in verband met profetie, maar Paulus laat aan de Joden, want die tekst kennen ze. Kijk, dat gaat nu ook in vervulling in verband met de, het is geen profetie over de verborgenheid, maar het gebeurt exact hetzelfde. En dan zie je, is ook een, daarom een afsluiting. De informatie stopt nu met hun. En daarom zegt hij in vers 28 ook, het zij u dan bekend dat de redding van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen wel horen. En hij heeft natuurlijk veel meer mensen tot de Heere geleid. Onder heidenen dan onder de Joden. Ja? Nou ja, dan snap je dus. Daarom stopt het boek Handelingen zo abrupt. Want de verbinding is beëindigd. En daar gaat het hele boek Handelingen over. Israël is gevallen, gestruikeld en je hebt de vermindering. En zo begrijp je precies hoe God gehandeld heeft. En dat kan je ook, een Jood moet dat weten. Ja? Oké, gaan we volgende keer verder. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw genade, voor uw liefde. Vader, ik bid ook dat uw woord ons helder mag schijnen in onze harten, Vader. Dat heeft het al gedaan toen wij gered werden. Maar we hebben nog steeds licht nodig. Soms is het moeilijk, Vader. Maar ja, als we willen, Vader, wie zoekt, die zal ook vinden. Het wordt door, niet alleen door preken te luisteren, maar ook door, echt door het woord te lezen en te overdenken, Vader, en uw hulp te vragen. En samen, Vader, met de prediking en alles, Vader, dan komen we echt tot kennis van die waarheid. En dan zien we hoe wonderlijk u ook handelt, maar ook hoe genadig u bent. U serveert niet zomaar uw volk af. U geeft zichzelf opnieuw weer een kans, onder de bediening van apostel Paulus, met de vermindering. En zodat niemand u van ook van onrechtvaardigheid kan betichten, maar juist van heel veel liefde, genade en barmhartigheid en langmoedigheid, Vader. En zo'n God hebben wij gelukkig, in tegenstelling wat de mensen geloven over u. Maar er is geen liefdevollere God en Vader dan u bent, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En daar dank u voor in zijn naam. Amen. Goed, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van Gods woord. En dat het weer iets duidelijker mag geworden zijn. Hoe belangrijk het is ook een boekhandeling te begrijpen. Ik zou zeggen, ga hem heel vaak lezen. Dan zal je het steeds duidelijker gaan zien. De groeten vanuit Schwarzenheim, de Heilige hier. En tot de volgende keer.